De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de vrijwel verlaten redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Bloed en honing, dat is de titel van een boek dat vandaag verschijnt. In het boek een verslag van een reis, of eigenlijk van vier reizen, langs de oostgrens van Europa. Al lezend trekken we door Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Kosovo, Noord-Macedonië en Montenegro en Albanië. Als je deze reis in de jaren 80 gemaakt zou hebben, dan zou je zeggen ik ben naar Joegoslavië geweest en Albanië. Maar Joegoslavië bestaat niet meer. In 1992 begon daar de bloedige oorlog die eind 1995 eindigde met maar liefst 7 kleine landjes. Of eigenlijk 8 als je Republika Srpska erbij rekent. En dat is het deel van Bosnië-Herzegovina dat zelfstandig bestuurd wordt. En de gevolgen van die oorlog zijn op elke bladzijde van dit boek te lezen. De reizen en het boek zijn gemaakt door groene redacteur Irene van der Linden en fotograaf Nicole Segers. En hier zitten ze. Dag Irene. Dag.
Hallo.
Nicole.
Hallo.
Welkom in de podcast. En daar ligt jullie kindje.
Zo is het net aangekomen.
Ja, vanochtend vroeg of gisteren?
Ja, vanochtend vroeg.
Vanochtend.
Hoe is dat eigenlijk, als je na al dat werk dan dit ziet?
Het is een beetje onwerkelijk. Want ik denk, we hebben nu ongeveer een half jaar echt aan de productie en het samenstellen van dit boek gewerkt. En het zit heel complex en ingenieus in elkaar. En ja, dat heeft ontzettend veel tijd gekost. En om dan ineens het in je handen te hebben, is een. Het moet nog een beetje landen. En het is ook een stevige baksteen, zoals
ja,
dat heet.
Ja,
is dat,
prachtig. Voor uitgegeven harde kaft. En ik hoor dat jij vanochtend, Nicole, ook al om 5 uur maar weer begonnen bent met lezen.
Ja.
Nog geen fouten ontdekt, mag ik hopen?
Nee, nog niet.
Dat is natuurlijk altijd verschrikkelijk.
Ja, dat is de nachtmerrie van elke boekenmaker. Ja. Dat je dan in dat boek een fout ziet staan.
Ja, ja, ja. Maar dat is niet zo. Dat is natuurlijk ook niet helemaal nieuw voor jullie. Want het is het derde boek. Wat je ook die andere twee ook samen gemaakt,
ja.
Meen ik. Ja. Maar het is elke keer toch een enorme geboorte, lijkt me.
Ja, zeker. Een boek is natuurlijk altijd heel erg veel werk. Ja. Maar hier zijn we wel extreem lang mee bezig geweest. Want we zijn in 2012 begonnen met de eerste reis.
Ja.
Dus nu is het 8 jaar later.
Nu is het 8 jaar. Ja, 8 jaar. Sorry. Dat wil zeggen, in die 8 jaar hebben jullie 4 keer min of meer dezelfde reis gemaakt.
Ja.
En, ja. Niet, en eigenlijk, het was ook een reis, laten we dat ook maar meteen maar vermelden, die geïnspireerd was op een eerder gemaakte reis in 1937.
Ja.
Vertel.
Nou, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Dat we, en ik kreeg een boek op mijn verjaardag van Nicole, van Rebecca West.
Ja.
En Black Lamb and Grey Falcon heet het. En, zij is een Britse schrijfster en zij heeft in 1937 een reis door het toenmalig Koninkrijk Joegoslavië gemaakt. En voor in dat boek stond ook een prachtige kaart van haar route. En met een rood stippenlijntje hoe ze gereisd heeft en wat ze gedaan heeft. En wat ik meteen al heel fascinerend vond, is dat toen zij door die regio reisde, was het Koninkrijk Joegoslavië bestond nog maar 20 jaar. Het was natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog, waar het Habsburgse Rijk en het Ottomaanse Rijk waren verdwenen. En daaruit was het Joegoslavië ontstaan.
Ja.
Dus al haar gesprekken en haar boek gaat eigenlijk juist over die eenwording en hoe die verschillende volkeren bij elkaar komen. Nou, en dat vond ik natuurlijk heel mooi, want nu is het 20 jaar nadat alles weer uit elkaar, of weer, nadat alles uit elkaar is gevallen en het nu ja. Allemaal kleine eigen landen zijn. En dat maakte me meteen heel nieuwsgierig.
Ja.
Dus toen hebben we inderdaad met haar boek onder de arm zijn we gewoon op reis gegaan en gekeken van hoe is het om die reis nu te maken. En ook echt letterlijk haar reis te maken.
Ja. Ja, het is ook een hele slimme journalistieke vorm. Want het geeft ook gelijk diepte aan jullie eigen ervaringen. Omdat je ze de hele tijd af kunt zetten tegen de ervaringen van haar. Want elk hoofdstuk begint ook bijna met een stukje uit haar boeken.
Ja,
haar
en het ervaringen. Maakt geschiedenis ook heel erg levendig. Want ja. Zij is natuurlijk eigenlijk net als wij zijn gewoon verslaggever, journalist. Zij reist daar en ze beschrijft ook wat zij ziet en met de gesprekken waar zij het over heeft. En het komt daardoor ook gewoon heel dichtbij. Je voelt eigenlijk als je haar boek leest nog het stof van het Ottomaanse Rijk wat net is verdwenen. En allemaal ze ontmoet mensen die daar gewoon nog in geleefd hebben en dat gewoon nog als een levendige herinnering hebben.
Ja.
En dat maakt het heel fijn om die geschiedenis, die toch al complex is in dat gebied, te beschrijven.
Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ik las ook ergens dat zij die reis, dus 1937, voor de Tweede Wereldoorlog, maakte uit een soort boosheid op Europa eigenlijk, die Hitler liet opkomen in Duitsland en er maar zo weinig tegen deed.
Ja.
En waarom ging ze dan naar de Balkan, naar Joegoslavië?
Ja, omdat zij dacht van in die Balkan, daar is de Eerste Wereldoorlog begonnen. En dat was natuurlijk heel erg haar tijd, ze was toen begin 20.
Dat moeten we even uitleggen, denk ik, 1914, een aanslag in Sarajevo door
Gravilo Princip.
Ja, en keizer Frans, of koning, wie schoot die dood?
Van de weersomstijd vergeten, ik het nu op even.
En zijn echtgenote Sophie, dat weet ik nog wel. Nou, in elk geval een Habsburgse.
De kroonprins, ja. De kroonprins, van het Habsburgse Rijk.
Dat was het. En dat was het begin. Ja, dat deed de bal rollen, de aanleiding. Het was natuurlijk niet de reden, maar de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog. In Sarajevo begonnen. Ja, oké, maar ik onderbrak je.
Ja, het geeft helemaal niks. En toen dacht ze van, nou, er is nu weer zoveel spanning in Europa. En zij voorzag toch wel ook al een nieuwe oorlog komen. En ze zag die spanningen en na de appeasementpolitiek en ze had dat er niks gebeurde aan de opmars van Hitler. En toen dacht ze, ik wil er nu wel bij zijn. Het is mij toen overkomen, het heeft mijn hele leven bepaald, die oorlog. Maar nu wil ik getuige zijn en kijken wat er aan de hand is. En ze dacht, nou daar kan ik het vinden, want die Balkan, daar komt toch alle geschiedenissen van Europa, ballen zich daar samen. En daar wil ik begrijpen wat er gebeurt.
Ja. En dat geeft alweer een mooie opstapje naar het nu, want in feite proberen jullie het Europa van nu te begrijpen door daar rond te reizen.
Ja, dat is eigenlijk wel het bijzondere aan de soort spiegel eigenlijk die wij ook als makers dan met Rebecca West hebben.
Ja.
In een heel andere tijd. En zoals je al zei, hebben we al twee eerdere boeken gemaakt. Toen alle landen, Oost-Europese landen, samenkwamen met de rest van West-Europa in 2004 zijn we onze hele nieuwe buitengrens afgereisd.
Ja.
En toen Turkije ging onderhandelen met de Europese Unie, zijn we daar gaan kijken. En hebben we een jaar in Istanbul gezeten en daar een boek over gemaakt. En zo ontstond ook sowieso al, voordat dit kaartje er was, een andere gedachte om echt een trilogie te maken over de grenzen van Europa, met steeds een ander perspectief op het idee grens.
Ja.
En hadden we al heel snel iets dat je, de Balkan, dat is zo'n laatste hapje Europa wat nog niet bij de Europese Unie is, althans toenertijd.
Ja.
En nu voor een deel wel. Het is elke keer, en ook nu eigenlijk, was het zo'n mooie spiegel voor bleek voor wat er op dit moment gewoon gaande is in Europa. Want wij zijn in 2001 begonnen met deze projecten doen en deze reizen te maken. En eigenlijk kun je zeggen dat het een soort moderne geschiedschrijving is. En we gewoon in die landen en in die grensgebieden zien hoe de Europese Unie zich eigenlijk ontwikkelt en wat daar speelt.
Ja.
En op dit moment speelt er in Europa een enorme polarisatie, versnippering. Mensen die roepen het wij-zij-denken, mensen die het opkomend nationalisme. Nou ja, we hebben natuurlijk Brexit gehad.
Europa dreigt uit elkaar te vallen, dat wordt bedreigd in elk geval.
Het wordt, de eenheid wordt bedreigd en gek genoeg zou je kunnen zeggen, in Joegoslavië hebben ze het allemaal al een keer meegemaakt, dat uit elkaar vallen. En zij zijn nu allemaal bij elkaar in die piepkleine landjes.
Ja.
En dat maakte ons natuurlijk ook super nieuwsgierig van wat zijn de verhalen. Dus het is niet alleen maar ook daarin een boek geworden wat over die oorlog gaat en de gevolgen van die oorlog. We hebben eigenlijk heel bewust gekozen om vooral ook naar aanleiding daarvan te kijken naar de toekomst en ja. hoe mensen daarover denken, wat voor perspectief er eigenlijk is.
Ja, op de achtergrond horen we wat bouwwerkzaamheden hier in Amsterdam. Maar dat had ik eigenlijk voor het eind van het gesprek gestaan, Nicole. Maar
excuus, dat kunnen we afronden.
We gaan er gewoon op door, want dat is wat er gebeurt als je jullie boek leest. Ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar wel nou, misschien de helft. In elk geval komen we straks nog op uitgebreid het hoofdstuk over Bosnië-Herzegovina. Laat ik maar meteen de conclusie dan geven. Je kunt het beter niet doen, zou ik maar zeggen. Allemaal in je eigen identiteit te opsluiten en die kleine landjes maken. Want je wordt er heel erg verdrietig van. Als je ziet hoe die landen er nu voor staan.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Ik ben in 1996... Ja, 96 of 97 ben ik in Banja Luka geweest, de hoofdstad geloof ik van Republika Srpska. Ja. En was toen enorm aangedaan door de ellende die ik daar zag en de uitzichtloosheid en de jongeren die allemaal weggingen. En ja. Feit is, jullie boek is weer een eerste hernieuwde kennismaking met dat gebied en ik hoopte dat het wat beter zou zijn gegaan. Maar het dramatische is dat het eigenlijk nog steeds en even uitzichtloos is bijna.
Ja, en dat is natuurlijk ook zo treurig. Het is toch bijna een kwart eeuw na de oorlog.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk allerlei redenen. Maar zo'n postconflictgebied is ook heel ingewikkeld. En vervolgens moesten die al die kleine landjes alles zelf gaan opbouwen. Dus een hele natie opbouwen. Het kost natuurlijk veel.
Ja.
En ook hadden ze te maken met dezelfde transitie die in Oost-Europa speelde. Van een communistisch regime naar een kapitalistisch systeem. En in die oorlog is daar natuurlijk ook ontzettende roofbouw geweest en enorme corruptie. Dus, en het zijn toch landen waar niet heel snel in geïnvesteerd wordt. Ook omdat die spanningen eigenlijk nog steeds niet allemaal over zijn.
Ja.
Dus van buitenlanders komen ook niet heel snel, buitenlandse bedrijven. Nou, er is van alles te zeggen. En kleine landjes hebben ook wel echt een probleem.
Ja.
Die zijn heel klein, iedereen kent elkaar. Je hebt een heel snelle neiging tot corruptie en cliëntelisme. En nou, dat zie je daar ook wel. En ook gewoon natuurlijk, ja, je moet een democratie zomaar opbouwen. Is ook niet makkelijk.
Nee.
Maar in ieder geval economisch gaat het slecht. Politiek gaat het vrij slecht. En voor jongeren is het met name zijn vrij wanhopig wat
ja.
dat betreft.
Ja, wat men wel aansprak was die Jasmin, die ook in het Groene artikel, dat deze week een voorpublicatie in de Groene, voorkomt. Zijn woede, hij is boos op de generaties voor hem die het land kapot gemaakt hebben en hem nu opzadelen met dit kutland, nou dat woord gebruikt hij dan nog net niet, maar wel rotland in elk geval. Dat kan ik me ontzettend goed voorstellen. Ja. En hij wil ook weg.
Ja, hij zoals... is 17 en hij is hierin opgegroeid.
Ja.
Ja,
en wat is er nou voor hem voor toekomst mogelijk?
Ja.
Zijn grootmoeder was naar Nederland gevlucht, was daar maar gebleven. Zijn moeder was naar Zwitserland gevlucht.
Ja, zijn ouders naar Zwitserland, daar is hij geboren, dus hij is ook heel boos dat ze daar niet gebleven zijn.
Ja. Ja.
En, maar zijn zus is, dat vind ik wel interessant, zijn zus die wil wel graag blijven.
Ja, dat vond ik ook wel typisch.
Die gelooft er toch in en die denkt van, ja, maar wij gaan het als generatie anders doen.
Is een paar jaar ouder, die studeert medicijnen.
Ja, en die wil ook die corruptie binnen die medische wereld veranderen, neemt zelf geen cadeautjes aan, expres, zelfs als student al niet, omdat ze al bang is dat ze dan later payback moet doen. Dus die denkt echt, ja, maar wij gaan het echt anders doen, terwijl... Ja, zij komen uit Mostar en dat is een extreem verdeelde stad op dit moment.
Ja.
En waar ze dus ook zelfs naar een eigen universiteit moeten. Allebei wonen. De stad is verdeeld tussen Kroatische moslims en
de
Kroatische Bosniërs en Bosniakken.
Ja.
En het is echt alles is dat zelfs de energietoeleveringscentrales.
De scholen, de telefoonmaatschappijen, alles is of Kroatisch of Bosniaks of
moslim. Ja.
En dat leeft dan zogenaamd in één stad.
Ja.
Met die ene brug die we allemaal nog wel kennen, die verwoest was in de oorlog. En die is dan wel weer opgebouwd, hè, die brug. Ja. Maar verder zie je ook in Mostar, zie je ook uit jouw foto's, Nicole, maar nog steeds de rotzooi, de inslagen in de huizen. Voor een groot deel is dat allemaal nog gewoon te zien.
Ja, dat klopt. En dat is op een bepaalde manier wel interessant. Want in de eerste reis die we maakten, vroeg ik me dat ook heel erg af, hoe dat nou mogelijk was. En
waarom knappen ze het niet op?
Waarom knappen ze het niet op? Ik ben op een gegeven moment met mijn vader, die is 94... en die heeft natuurlijk de Tweede Wereldoorlog heel bewust meegemaakt. Vroeg ik aan hem hoe... Hij komt uit Venlo. Nou, dat is helemaal plat gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Hoe was dat eigenlijk toen? Duurde dat ook 20 jaar eer dat er de ene steen weer op de andere stond? En dat was natuurlijk niet zo. En dat maakte ook dat ik me ging afvragen, wat is eigenlijk de betekenis van dat dit allemaal nog zo zichtbaar is?
Ja.
En Een van de redenen waarom het is vaak wel op specifieke plekken waar die oorlogssporen nog zo zichtbaar zijn.
Oh ja?
En dat is meestal op plekken waar toch die verdeeldheid ook nog politiek uitgebuit wordt. Waar de ene groep tegen de andere wil zeggen, kijk eens wat je mij hebt aangedaan. Het is ook een soort schreeuwen vanaf de muren. Tegelijkertijd is het ook wellicht een vorm van erkenning dat er een trauma is en dat er iets heel verschrikkelijks is gebeurd. Want als je bijvoorbeeld naar Dubrovnik gaat, waar een levendig toerisme plaatsvindt, hè, dat is een soort Venetië.
Nu, op dit moment.
En dat is ook heel zwaar aangevallen geweest. Ja. Daar is alles helemaal opgeknapt. Is er geen enkel belang om die verwoesting zichtbaar te houden.
Is Dubrovnik niet zo verdeeld als Mostar?
Het is helemaal niet verdeeld.
Het is ook niet verdeeld.
En hoe komt dat? Is het etnisch gezuiverd?
Nou, er wonen vooral Kroaten.
En altijd al. Niet meer gezuiverd te worden.
De stad is belegerd door het Joegoslaafse leger. Montenegrijnen die kwamen vanaf de zee. En dan kwamen de Serviërs kwamen van boven. Dus die is van buitenaf gebombardeerd. Maar het is niet een interne verdeeldheid.
Nee. Dat is ook een ander ding wat me opviel. Uit bijvoorbeeld waar het boek niet mee begint. Waar geloof ik het. Nou ja, dat weet ik even. Dat weten jullie vast waar dat is. Die twee vissers.
De Donau en de grens met Kroatië en Servië
is dat. En die zijn vissen aan het vangen. Dat bindt het dorp ook. Iedereen vangt daar vissen. En daar maak je vissoep van. Dat bindt alle dorpen aan de Donau. Dat is een mooi beeld. Want dan hebben ze een jaarlijkse vissoepwedstrijd. Maar die twee mannen die dat samen staan te doen, die kunnen eigenlijk niet goed praten over het verleden. Want dan krijgen ze toch weer ruzie met elkaar. En dat is ook wel dramatisch. Er is nog niet, lijkt het begin van een verwerking van wat er allemaal gebeurd is.
Nee, en dat maakt het natuurlijk ingewikkeld. En komt ook omdat beide groepen nu eigen geschiedenis schrijven. En ook die eigen landen maken eigen geschiedenis.
Dus die op eigen scholen weer verteld wordt.
De Kroatische regering erkent ook nog een heleboel oorlogsmisdaden uit die tijd niet. En die Kroatische kinderen krijgen hun eigen geschiedenislessen. Ja. Servische kinderen krijgen hele andere geschiedenis. Ze krijgen hun visie op de geschiedenis. Ja. Maar ook de regeringen hebben dat natuurlijk dezelfde houding. Dat is dus eigenlijk gewoon, en dat zie je met name in Bosnië-Herzegovina natuurlijk heel sterk, ook in Srebrenica en andere plekken in Republika Srpska, dat de burgemeester van Srebrenica erkent ook de genocide niet. Dus dat maakt het, als je dingen niet erkent.
Die burgemeester van Srebrenica, dat is een Servische burgemeester?
Bosnisch-Servisch, ja.
Ja, en die kleineert of die praat een beetje weg dat er 8000 moslimmannen.
En zegt Ivo dat het geen genocide was.
Ja, en mij lijkt dat verwerking een voorwaarde is om verder te kunnen komen.
Ja, dus verwerking begint met erkenning en dan moet je verder. En dat is natuurlijk wat het verschil met Duitsland, denk ik, is natuurlijk enorm groot.
Ja, alhoewel, Duitsland doet dat nu heel erg goed, vind ik. Daar kun je in Berlijn naar een prachtig museum waar je de gruwelen van de nazi's breed uitgemeten krijgt. Maar dat hebben ze de eerste 20 jaar na de oorlog ook niet gedaan.
Nee, dat is waar.
Dus het is later pas gekomen. Ja. Je zou kunnen zeggen, Duitsland was economisch te belangrijk om te laten stikken. Dus die is weer op de been geholpen, ondanks het feit dat ze daar in Joegoslavië, dat mag je eigenlijk niet meer zeggen, ex-Joegoslavië, er zijn eigenlijk alleen maar verliezers.
Ja, er zijn alleen verliezers. En dat zeggen ook de meeste mensen. Ja.
Het is een compleet zinloze oorlog gevoerd, eigenlijk.
Ja, het zijn eigenlijk oorlogen, hè.
Ja.
Het zijn ook echt aparte oorlogen geweest.
Ja.
Maar ik denk dat de Kroaten nog het meest zeggen van, dat zij wel blij zijn dat ze nu onafhankelijk zijn. Nou, er zijn wel meer mensen die dat zeggen, maar uiteindelijk.
Kosovaren ook.
De Kosovaren, Albanese Kosovaren wel.
Albanese Kosovaren zijn ook heel blij, ja.
Maar het is toch uiteindelijk een zinloze oorlog geweest, ja.
En waarom is die er dan gekomen? Dat is natuurlijk een heel ingewikkelde vraag, maar toch, jullie kennen het gebied. Kijk, de gangbare mythe is, of verhaal is, misschien gaan jullie wel zeggen, dat klopt, is, ze hebben daar van oudsher al zoveel ruzie met elkaar gemaakt. Het is bovendien nogal een volkje wat zich makkelijk laat meeslepen door allerlei passies. En Tito heeft die tegenstellingen onderdrukt. En toen die deksel van de pan afging, Tito wegging, toen kreeg je het gedonder weer. Er is niks aan te doen eigenlijk. Klopt dat verhaal?
Nou, nee. Maar dat is denk ik inderdaad het beeld wat ook ik had trouwens. Wat natuurlijk toen ook tijdens de oorlog in de media verteld werd. Van nou, het is daar altijd een probleem. Het is inderdaad ook nog een beetje wild en barbaars. En
ja.
Ze slaan elkaar heel snel de hersens in.
Ja.
En inderdaad, Tito had het onderdrukt, maar nu is het naar boven gekomen.
Ja.
Maar
hoe is het dan?
Wat ik eigenlijk, dat hebben we ook wel heel erg ontdekt tijdens die reis. Dat het toch wel heel erg anders zit. En er zijn ook wel natuurlijk veel meer mensen die dat ook wel beamen. Dat het is ook een beetje, zoals Dubravka Ukvesic, die ik daarover sprak, zegt, het kwartje had ook anders kunnen vallen.
Wie is Dubravka Ukvesic?
Zij is een Kroatische schrijfster die naar Amsterdam is gevlucht in de oorlog en hier ook nog steeds woont.
Ja.
En, maar wat je dus eigenlijk ziet, en dat vond ik dus veel herkenbaarder als je het dan ook binnen de Europese Unie kijkt. Daar, de titel ging weg en het ging ook in de jaren 80 gewoon slecht met Joegoslavië economisch. Er waren allerlei redenen waar het niet goed ging. Maar uiteindelijk, op een gegeven moment ging Slovenië zich onafhankelijk verklaren en toen ook Kroatië in 1991. En dat gebeurde met een referendum. En wat je eigenlijk al ervoor zag is dat in zowel in Servië als in Kroatië een nationalistische politiek opkwam.
Ja.
Milosevic en Tuđman.
Ja.
En,
politieke leiders die echt...
Die dat nationalisme benadrukten. De verschillen benadrukte, in plaats van wat Tito deed, die benadrukte de eenheid en de gelijk, wat ze één hadden met elkaar, wat ze in zijn gelijk waren. En deze nationalisten, die gingen ook echt identiteitspolitiek voeren.
Je zou het met moderne term populisten mogen noemen.
Ja, zeker waren het ook. Ja.
Maar die kwamen wel bovendrijven, of grepen die op een ondemocratische manier de macht? Ik bedoel...
Nee, maar ja, dat is natuurlijk hoe drijf je boven. Ja, die hebben ook gebruik gemaakt van het machtsvacuüm wat uiteindelijk in Joegoslavië ontstond. Ja. En Milosevic, die is daar een goed voorbeeld van.
En als andere mensen nou van de machtsvacuüm gebruik gemaakt zouden hebben, bedoelt die Kroatische schrijfster dat te zeggen, zou het misschien anders gegaan zijn?
Nee, of als er ander tegenwis was geweest, als er een ander geluid was, had dat referendum, om er maar een voorbeeld te noemen, dat is eigenlijk net als de Brexit, dat was in Kroatië,
ja.
Waar 50% was voor onafhankelijkheid en nou ja, dus 51% en 49% tegen.
Ja.
En dus dat is toch bijna de helft van de bevolking wilde gewoon bij Joegoslavië blijven.
Ja.
En dat vond ik wel, daarin zie je ook, want het is helemaal niet zo dat echt iedereen daar zo graag onafhankelijk wilde worden. Maar het was ook maar 50-50.
Ja.
Ja, en op een gegeven moment gebeurt het dan. Toen gingen de Joegoslavische leger Kroatië aanvallen. En ja, en dan krijg je een oorlog en dan word je natuurlijk vanzelf, gebeurt er dan iets met een samenleving.
Ja, nou ja, dat herinner ik ook nog uit mijn verblijf in Banja Luka in 96. Het wonderlijke was ook nog steeds daar, als je als moslim Republika Srpska binnenreed, dan gebeurde er eigenlijk niks, want niemand kon zien namelijk dat je moslim was. Maar als je als Serviër deed met een Bosniaks nummerbord, dan werd je auto bekogeld met stenen, want ze wisten nog niet eens wie ze bekogelden eigenlijk. Het ging puur om de nationaliteiten die zichzelf wilden bevestigen. Het was van een domheid ook, die eigenlijk schokkend was.
Ja, het is een soort dynamiek wat op een gegeven moment ontstaat.
Aan
vijandbeelden en dat kun je gewoon aanwakkeren. En dat is natuurlijk ook waar nationalistische politici goed in slagen. En op het moment dat zodra er een oorlog plaatsvindt, en je beste vriend wordt naast je doodgeschoten, ja, dan ga je ook wel mee vechten. Dus het is, op een gegeven moment krijg je natuurlijk een eigen dynamiek die alleen maar erger wordt.
Waardoor zelfs binnen families, waar die eerst gewoon samenleefden en niet eens precies wisten wie de Bosniak, wie de Kroaat en wie de Serf was, ineens werd daarna gekeken en families kwamen tegenover. Het was, dat is ook wel... Maar even nadenken, hebben we nu de reden van die oorlog wel genoeg behandeld? Dus
het is natuurlijk heel complex.
Ja.
Ik weet, dit is uiteindelijk 20 jaar na de oorlog dat wij er zijn.
Ja.
Dat maakt het natuurlijk wel anders. Dus het is echt niet een boek om nog eens een keer uit te leggen. Om helemaal te kijken, hoe is die oorlog ontstaan?
Maar die vraag komt wel in je op als
tuurlijk,
je dat leest.
Tuurlijk, tuurlijk. En er zijn natuurlijk ook ontzettend veel onderzoek ondertussen gedaan. En tal van meningen over. Maar uiteindelijk... kun je heel veel redenen noemen. Maar die onafhankelijkheidsneiging en die opkomst van het nationalisme is denk ik wel een hele belangrijke reden. En daar waren toch binnen Joegoslavië ook echt heel erg veel mensen die gewoon heel erg graag hadden willen blijven samenleven.
Ja.
En in die eenheid hadden willen blijven. En rationeel gezien was dat natuurlijk ook veel slimmer geweest om gewoon één land met 20 miljoen inwoners te hebben.
Irene of Nicole, ik wil jullie vragen om een stukje voor te lezen uit het boek. Wie doet dat het liefst? Nicole?
En jij voorlezen?
Ja, maar ik wil een stukje voorlezen.
Pak de laatste bladzijde eens voor je ogen. Dus ja, en de bril erbij natuurlijk. en dan vijf alinea's van onderen. Die alinea die begint met het duurde even. Ik heb je niet voorbereid, dus je bent verexcuseerd als je af en toe gaat stotteren. Maar probeer dat eens voor te lezen.
Ik moet even met de microfoon.
Ja, zet die dichtbij.
Zo, ja.
Zo'n dik boek.
Het duurde even voordat we begrepen wat Goran en al die anderen ons probeerden te vertellen. Totdat we terugdachten aan onze eerdere reizen langs de oostgrens van Europa. Destijds was een van onze conclusies: Europa is zo divers, er wonen mensen met zoveel verschillende geschiedenissen, etnische achtergronden, geloven, perspectieven. Juist dat is wat Europa is. We delen dit continent en daarmee ook veel van die geschiedenissen. Onze levens zijn hoe dan ook met elkaar verbonden. De laatste decennia proberen we binnen een Unie samen te leven met die verschillen. Daarin is de EU met Joegoslavië te vergelijken. Maar verschillen kunnen ook gebruikt worden om te polariseren. Wat in voormalig Joegoslavië is gebeurd, is daarom veel herkenbaarder dan we zouden willen. Het kan zo kapot zijn, zegt ook Jasenko, de historicus die we in Sarajevo spraken. Denk niet dat het niet gebeurt, dat er geen oorlog kan komen. Dat is wat Biljana en ik hier hebben gezien. De wereld waarin je leeft, die je gewoon vindt, kan in één klap voorbij zijn. Niemand gelooft het, wij ook niet, maar het is toch gebeurd. De stemmen van mensen zoals Jasenko en Biljana, de tweelingbroers Nihat en Sehat in Sarajevo, de beide wetenschappers in Zagreb, Sedanja in Dubrovnik, Jasmin in Mostar, Goran in Skopje, Dusan in Belgrado, Gojko in Plav, degenen die zichzelf Joegoslaaf noemen, die willen samenleven in diversiteit, lijken zwakker, stiller, onmachtiger. Maar niets is minder waar. Zij zijn de kanarie in de Europese kolenmijn.
Dankjewel. Dat geeft aan waar we het over hadden, dat Joegoslavië als het ware een soort... Laat het niet ons voorland worden in Europa. Hè? Europa dreigt misschien ook uit elkaar te vallen. Nou, in ex-Joegoslavië kun je zien waar dat toe kan leiden.
Nou, het geeft... Oh, sorry, ik onderbreek je.
Nou, ja. Wat ik je wil vragen is, wat bedoel je met die kanarie in die kolenmijn op het eind?
Nou, ik weet niet meteen of dit het antwoord is, maar dan vult iedereen het wel aan. Maar kijk, wat hier ook gezegd wordt is... waar we het net over hadden, dat je niet kan denken, de Balkan, dat is daar vliegen ze elkaar zo
is
makkelijk in de haren.
Ja. Ja.
Dat kun je helemaal niet zeggen. Het kan overal gebeuren. Je kan die sentimenten mobiliseren. Nou, dat heeft Irene net proberen uit te leggen. En dat zegt Jasenko hier eigenlijk ook. Dat het is gewoon mogelijk dat het kapot gaat. En voor hem is dat... Ook echt, en zijn vrouw heet dus Biljana, dat is de Biljana die hier in dit stukje optreedt, ook zo geweest. Zij hebben tot op het moment, zij wonen in Sarajevo, en tot op het moment dat het Servische leger al bij de Holiday Inn, wat later de Sniper Alley is gaan heten, stond, hadden ze iets van, ja, nou ja, dat is gewoon, dat duurt 3 dagen en dan is het voorbij. Ze gingen nog daar naartoe om te demonstreren en... alsof er niets aan de hand was. En uiteindelijk heeft het geleid tot een oorlog van meer dan 4 jaar.
Ja.
Dus het kan gebeuren. En wij willen eigenlijk niet zo treden in dat wij een soort waarschuwend vingertje opsteken van pas op, als we zo doorgaan in Europa, dan krijgen we weer oorlog. Dat is helemaal niet wat we willen zeggen. En dat is misschien de kanarie in die kolenmijn. Je moet gewoon je bewust zijn van... het belang van democratie, het belang van eenheid. En dat eigenlijk veel meer benoemen dan het steeds te hebben over die verschillen.
Misschien moet u even uitleggen wat de kanarie in de kolenmijn ook weer deed. Dat was mijnwerkers die namen de kanarie met een kooitje mee naar beneden. Om dan, als dan, ik denk koolmonoxide in elk geval een giftig gas vrij kwam, dan ging die kanarie op zijn rug liggen. Ja. En dan wisten de mijnwerkers dat ze naar boven moesten gaan.
Snel weer. Hij zei, zo'n kanarie gaat dan heel snel dood.
Ja.
En dan weet je dan als mens dat je ook snel weg moet wezen.
Ja. En ik snapte het niet helemaal. Het beeld van Jasmin, die zit er ook bij die kanarische, zal ik maar zeggen. Die we net in het begin noemden, die jongen van 17, die zo boos is op... Hoe bedoel je dat?
Nou, ik bedoel ermee te zeggen dat op het moment dat alle de mensen die willen samenleven en die eenheid wel zoeken. En je kan heel goed samenleven met diversiteit. Hè? Je hoeft niet allemaal hetzelfde te worden, maar als je wel daarvoor wil strijden en daarvoor wil gaan, als die uiteindelijk met die pootjes omhoog liggen, dan ben je wel heel ver met de samenleving.
Goed, ik ben het met je eens, Nicole, wat jij net zei. Jullie peperen het niet in, maar het van de andere kant spat het wel van elke bladzijde.
Absoluut, het is onvermijdelijk.
Ja, zo leest het meer.
Nou ja, dat is natuurlijk, om nog heel even terug te komen op dat begin, dat beeld van die barbaren die daar zitten en al van eeuwenlang het hoofd inslaan. Dat is een beeld wat trouwens pas met de Balkanoorlogen begin 20e eeuw ontstaan is in het Westen. Mm-hmm. Over de Balkan, Joegoslavië, dat bestond daarvoor ook helemaal niet. Maar daarmee lijkt het net alsof het anders type mensen zijn.
Ja.
En dat het ook heel ver van je afkomt. En dat is ook iets wat we wel bestrijden. En waar je ook gewoon, dat is natuurlijk ook gewoon onzin. Het zijn gewoon mensen en ons kan precies hetzelfde overkomen.
Maar dat hebben we wel geprobeerd, hè, ondanks dat het misschien geen optimistisch boek is geworden. Naar voren willen brengen. Daarom, het hele boek bestaat eigenlijk alleen maar uit ontmoetingen met mensen. En ja, mensen hebben twee kanten. Ze proberen ook altijd een manier te vinden om hun leven weer vorm te geven en nieuwe initiatieven te ontplooien. Er gebeuren natuurlijk ook mooie dingen.
Ja.
En dat hele kleine beetje hoop is er natuurlijk ook.
Het zijn toch een soort bloemetjes die door het asfalt groeien.
Ja.
Waarom heet het eigenlijk bloed en honing?
Dat komt van een van de hoofdpersonen die we hebben ontmoet in Macedonië, in Tetovo. Tetovo ligt in het Albanese deel van Macedonië, want ook Macedonië is heel verdeeld.
Ja, dat is heel belangrijk, al die identiteiten.
De Macedoniërs zijn heel erg bezig met de Macedonische identiteit. Ze hangen het orthodoxe geloof aan, maar er woont ook een gigantisch grote groep Albanese die moslimgeloof aanhangen. Althans, in Macedonië is dat zo. Of Noord-Macedonië, moet ik nu zeggen.
Ja.
En Alja, daar hebben we een tijdje mee opgetrokken. Die was student in Tetovo. En zij vertelde op een gegeven moment dat Balkan, dat bal en kan, dat komt volgens haar uit het Turks. En bal, dat is honing. En kan is bloed.
Ah.
En zij zegt, wij zijn het land van bloed en honing.
En de Turken noemden ons zo vroeger, omdat wij heel erg honingzoet waren. Hè. We waren heel sociaal en heel gastvrij. Je kan bij ons altijd eten en brood krijgen als je hier komt.
En het bloed.
Maar we bloed, we kunnen ook goed vechten. En de Turken gebruikten hen ook vaak, hè, voor het vechten. Net als de Habsburgers trouwens andersom deden.
Ah,
en voor ons was het een mooie metafoor voor wat ik eigenlijk net ook wilde zeggen. Dat pijn en vreugde en geluk bij elkaar horen. Ja. Dat het een niet zonder het ander bestaat. En dat zie je ook heel mooi, denk ik wel, als je daar reist.
Goed, lees dit boek en kijk er ook vooral naar. Nog even dat, had Rebecca West, had die ook een fotograaf bij zich?
Of nee, haar man maakte wel van die exotische plaatjes. Er staan er een paar van in haar eerste druk.
Ja.
Maar nee, zeker niet. En dat is natuurlijk iets wat dan ook weer specifiek is aan hoe Irene en ik werken. Dat we echt proberen fotografie of documentaire fotografie en literaire non-fictie op zo'n manier bij elkaar te brengen. Dat het eigenlijk één verhaal wordt. Het is ook zo is het hele boek ook opgebouwd. En ik heb wel natuurlijk ook naar West gekeken.
Ja.
En zij, wat ik er heel bijzonder aan vind aan haar boek, ik kijk er dan weer anders naar dan Irene. Ze heeft veel landschapsbeschrijvingen. Ze kan eindeloos pagina's lang uitweiden over plekken waar ze komt.
Ja.
En, het mooie is dat wij ook op die plekken staan. En er zijn momenten dat het er gewoon precies zo uitziet zoals zij het heeft meegemaakt. En dat heb ik in het zwart-wit beelden door het boek heen willen verbeelden.
En ook kleurenbeelden, het zijn niet alleen zwart-wit.
Zeker, er staan 225 foto's in het boek. Er zijn er maar een paar in het zwart-wit.
En wat horen we?
Dit is Damir Imamovic. En dat is een Sevda-zanger. Die hebben we ontmoet in Sarajevo. En dit is wel, als je dit opzet, dan zit ik in de auto. Want dat stond eigenlijk de hele reis op.
Nou, laten we hem even voluit gaan. MUZIEK In de auto met Nicole Segers en Irene van der Linden. Hartelijk bedankt voor dit gesprek.
Dankjewel.
Dat kunt u lezen deze week in de Groene Amsterdammer. En verder in deze Groene een profiel van David Attenborough, de beroemdste zooloog ter wereld, met die prachtige stem. Hij spreekt zich op zijn 94ste eindelijk uit als klimaatactivist. Kijk, op jullie oude dag nog. En twee opmerkelijke onderzoeken. Allereerst de Fishrod Files, Uit deze uitgelekte documenten blijkt dat de Nederlandse visgigant Parlevliet en Van der Pas betrokken is bij een internationale visfraude. En daarnaast souvenirs met een luchtje. Een zakenman koopt tijdens de coronacrisis tal van slechtlopende souvenirwinkels op in het centrum van Amsterdam. Waarom doet hij dat? Dat kunt u lezen deze week in De Groene met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt het allemaal uitgelegd hoe u 3 maanden De Groene kunt krijgen voor €30. U kunt reageren op deze podcast via de mail podcast@groene.nl. U kunt intussen ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie schrijven. Daar krijgen we weer meer luisteraars door. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Dan gaat het vast over de Amerikaanse verkiezingen. En deze week werd die podcast gemaakt door Anne da Silva en Kees van der Bos. De muziek is deze keer, mogen jullie zeggen wie dat ook weer was?
Damir Imamovic.
En hij zingt?
Sefta-muziek.
Ja.
Sefta-linkas.
Hoe?
Sefta-linka is het woord voor het soort lied wat hij zingt tegenwoordig.
David Imamovic.
Imamovic.
Imamovic uit Sarajevo.